Ariziten. Goedemorgen allemaal. Ik zie nog een paar kinderen bij ons. Even een vraag, blijven de kinderen bij ons of is daar iets... Ze blijven bij ons, oké. Okay. Gezellig. Fijn dat jullie bij ons blijven vanochtend. Er liggen tekenspullen, dus in principe...
Mogen ze lekker aan de gang, als ze willen. En als ze niet willen, blijven ze lekker.
Mogen je lekker gaan tekenen, hè? Dus als je onder de preek denkt van ik wil gaan tekenen, ga je gewoon lekker die kant op en dan is er wel iemand die je daar verder helpt. En dan kunnen jullie gaan tekenen. Geldt alleen voor de kinderen trouwens. Ja, anders zit iedereen straks te tekenen daar natuurlijk. Je weet het maar nooit. Oh ja, dat kan, ja, ja. We kunnen de preek uitbeelden, dat is waar. Ja. Fijn om vanmorgen bij jullie te zijn hier in Hoek van Holland. Toen ik hier naartoe reed, toen dacht ik even aan de woorden van dat lied. Donkere wolken pakken samen, komen dreigend op mij aan. Ja. Eerst zag ik het licht worden, ik denk nou ik ga de goede kant op. Maar toen ik hier om 9:30 was, toen kwam er toch het nodige naar beneden. Maar het land zal er zeker blij mee zijn. Dus, en wij ook misschien. Ja, waarom niet, hè? Alle zegen komt van boven. Ja, inderdaad, inderdaad. Ik wil vanmorgen met u lezen uit de herziene Statenvertaling. En de tekst zal ook gebiemd worden, maar neemt u het rustig bij de hand, want we willen daar vanmorgen toch een klein beetje doorheen lopen. Psalm 24. Psalm 24. Oude Testament... Psalmen. Psalm 24, een psalm van David. Intocht van de Heere. De aarde is van de Heere en al wat zij bevat. De wereld en wie er wonen. Want hij heeft haar gegrondvest op de zeeën en haar vastgezet op de rivieren. Wie zal de berg van de Heer beklimmen? Wie zal staan in zijn heilige plaats? Wie rein is van handen en zuiver van hart. Wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is en niet bedrieglijk zweert. Hij zal zegen ontvangen van de Heere en gerechtigheid van de God van zijn heil. Dat is het geslacht van hen die naar hem vragen. Die uw aangezicht zoeken. Dat is Jacob. Hef uw hoofden op, o poorten, en verhef u eeuwige deuren, opdat de koning der ere binnengaat. Wie is deze koning der ere? De Heere sterk en geweldig. De Heere geweldig in de strijd. Hef uw hoofden op, o poorten, ja verhef ze, eeuwige deuren, opdat de koning der ere binnengaat. Wie is hij, deze koning der ere? De Heere van de legermachten, hij is de koning der ere. Tot zover deze psalm. We willen ook nog bidden met elkaar. Vader in de hemel, we willen u danken voor ons samen zijn. We willen u danken voor de liederen die we met elkaar ook mochten zingen. En we danken u dat we een moment ook vanmorgen uw woord mogen overdenken. Wil u vragen, Heer, wilt u mij helpen bij het spreken en wilt u ons allemaal helpen bij het horen? Opdat uw woord ook vrucht mag dragen in ons leven. Opdat we erdoor opgebouwd zullen worden. En opdat uw naam groot gemaakt en verheerlijk zal worden. We vragen u dat vanmorgen in de naam van onze Heer Jezus Christus uit genade. Amen. Als thema heb ik vanmorgen boven de preek gezet Christus de koning der ere. En we hebben gezien in de herziene Statenvertaling dat het opschrift was intocht. Van de Heere. En in de NBG-vertaling 1951 staat intocht met de koning der eer. Dus even een klein verschil, intocht van de Here. En ik denk het is alle twee even mooi en ook toepasselijk, intocht met de koning der ere. De leidende knecht des Heren van Psalm 22 en de goede herder van Psalm 23 is de koning der ere, oftewel de koning der heerlijkheid van Psalm 24. We zien hem in deze drie psalmen achtereenvolgens in het verleden als de goede herder die zijn leven heeft afgelegd. Daar spreekt ook Johannes hoofdstuk 10 over. In het heden als de grote herder van de schapen nu, Hebreeën 13. En ook in de toekomst als de opperherder die zal verschijnen, waar 1 Petrus hoofdstuk 5 ook het een en ander over zegt. In Psalm 22 is hij alleen. Denk maar aan de woorden die we daar tegenkomen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? In Psalm 23 is hij met zijn schapen. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. En in Psalm 24 zien we hem als koning. Van wie wij weten dat hij straks zijn zichtbaar koninkrijk zal vestigen hier op aarde en zijn rechten op deze wereld zal laten gelden en ook zal opeisen. We willen vanmorgen een moment nadenken met elkaar over Psalm 24. Psalm 24 is een optochtslied. Het is een beurtzang. Een lied waar vraag en antwoord elkaar afwisselen. Sommigen zijn trouwens van mening dat het hier oorspronkelijk om twee afzonderlijke psalmen zou gaan. Een eerste gedeelte, de versen 1 tot en met vers 6, en het tweede gedeelte, de versen 7 tot en met vers 10. En die zouden dan later samengevoegd zijn tot één psalm. Meerderen zien ook een verband tussen deze psalm en het vervoeren, oftewel het terugbrengen van de ark van het verbond vanuit het huis van Obed-Edom naar Jeruzalem, naar de berg Sion. En de versen 1 en 6 zouden dan onderweg gezongen zijn. En vanaf vers 7 gaat het dan om het binnengaan door de poorten van de stad. En zoals we allemaal ook vanmorgen dit gebouw, de plaats van ontmoeting, zijn binnengegaan, mogen we ons dat figuurlijk misschien ook wel een klein beetje voorstellen als een intocht met de koning der ere. Om zoals Psalm 100 dat zegt, met een loflied zijn poorten binnen te gaan en om voor zijn aangezicht te komen met gejubel. Om hem te loven en te prijzen, want de Heere is goed. Zijn goedheid is tot in eeuwigheid en zijn trouw tot in verre geslachten. In de versen 1 en 2 van deze psalm wordt gezongen over de grootheid van God. Er is één iemand die aanspraak kan maken op het eigendomsrecht met betrekking tot de aarde, en dat is Hij die de aarde en alles wat in haar is gemaakt heeft. Dat is de Schepper zelf. Paulus schrijft in Romeinen hoofdstuk 11, want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in eeuwigheid. En we lezen het ook in Psalm 100, erkent dat de Heere God is, Hij heeft ons gemaakt. Hij is onze schepper. Hij heeft ons gemaakt, zijn volk, de schapen die Hij weidt, en Hem behoren wij toe. Of zoals we het lezen in Handelingen hoofdstuk 17, de God die de wereld gemaakt heeft, en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde. En als dan Gods grootheid bezongen is, in de aanvang van deze psalm, dan wordt in vers 3 de vraag gesteld, aan welke voorwaarden de mens moet voldoen om tot deze hoge en heilige God te mogen naderen. Wie kan er met zo'n God in verbinding staan? Wie mag er voor zo'n koning verschijnen? Als je deze psalm zou lezen in de Willibrod-vertaling, dan is het opschrift dan ook, wie mag de berg van de Heer bestijgen? Of zoals wij het hier in deze psalm hebben gelezen, beklimmen. Wie mag de berg van de Heer beklimmen? Wie zal staan in zijn heilige plaats? En dan wordt het antwoord in vers 4 gegeven. Die rein is van handen en zuiver van hart. En ik heb al gezegd, deze psalm is een beurtzang. Nou, ik ga vanmorgen niet voorzingen, maar je zou kunnen voorstellen dat de ene helft, of de zusters of wat dan ook, zouden kunnen zeggen, wie mag de berg van de Heer beklimmen? En dat dan het antwoord gegeven wordt, wie rein is van handen en zuiver van hart. Wie mag de berg van de Heer beklimmen? Wie rein is van handen en zuiver van hart. Wie mag de berg van de Heer beklimmen, die rein is van handen en zuiver van hart. Wie de zonde mijdt in gedachten, woorden en werken. Het hart is hier in het middelpunt gesteld, om erop te wijzen dat daar eigenlijk alles op aankomt. Lezen wij ook niet in de Bijbel, de mens ziet wat voor ogen is, dat vinden wij belangrijk, dat telt voor ons. Maar de Bijbel zegt, maar God ziet het hart aan. Het gaat God om de binnenkant. Want de reinheid van handen en tong komt voort uit de reinheid van het hart. Ik heb eens de zin gelezen, zoals een mens denkt in zijn hart, zo is hij. Zoals een mens denkt in zijn hart, zo is hij. We lezen in Matteüs 15, maar wat de mond uitgaat, komt uit het hart. En dat maakt de mens onrein. Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen. En er wordt in Matteüs 5 dus een opsomming gegeven van allerlei zondige en verkeerde zaken. En als je dat tot je door laat dringen, dan kom je uit bij die vraag die we ook lezen in Spreuken 20 vers 9. Wie kan zeggen, ik heb mijn hart rein bewaard? Ik ben rein van zonde. Welk mens? Wie kan zeggen, ik heb mijn hart rein bewaard? Ik ben rein van zonde. Niemand. Niemand. Niemand kan opklimmen tot God door zijn eigen gerechtigheid. Dan hij die uit de hemel kwam. Dan hij die zonder zonde was. En volmaakte gehoorzaamheid liet zien aan de wil van zijn vader. En die dat ook getoond heeft. Dat is alleen de Heer Jezus Christus. Van oudsher, oftewel het Oude Testament, werden zondaars gereinigd door het geloof in hem die komen zou door het brengen van offers, die een voorafschaduwing van hem waren en door wassingen voordat zij het heiligdom binnengingen. Wij, nieuwtestamentische gelovigen, kunnen alleen gezuiverd worden, alleen gereinigd worden van onze zonden en vernieuwd worden, getransformeerd worden tot een nieuwe schepping, getransformeerd tot heiligheid door het bloed van de Heer Jezus Christus. Het lam voor ons geslacht. En door het werk van de Heilige Geest. Door te geloven dat hij in onze plaats, in mijn plaats, de straf op de zonden gedragen heeft. De Bijbel zegt, hij die zonder zonde was, oftewel hem die geen zonde gekend heeft, zegt de Bijbel, heeft God voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Dat is die geweldige, onbegrijpelijke ruil die heeft plaatsgevonden. Hij die zonder zonde was, kreeg onze zonde op zich. En de straf op de zonde, namelijk de dood, toen hij stierf aan het kruis voor onze zonde. Opdat wij deel zouden kunnen krijgen aan die vergeving van onze zonde. Aan de reiniging van onze ziel en het eeuwige leven. Aan Gods gerechtigheid. Zo worden wij zijn kind. En krijgen wij deel aan de zegen van God. En ontvangen we vrijspraak en gerechtigheid. Hij heeft mij bekleed, zegt Jesaja 61, met de klederen des heils, met de mantel van zijn gerechtigheid, heeft hij ons, mij omhuld. Zijn gerechtigheid. En dat zijn mensen dan die naar hem vragen, zegt de Bijbel. Dat zijn mensen die zijn aangezicht zoeken. En de psalmist denkt hierbij aan Jacob. Hij noemt hem als voorbeeld. Jacob, de man die naar God vroeg. Die God zocht. Ja, die worstelde met God. Want ook dat is vaak een realiteit in ons leven, laten we eerlijk zijn. Hoeveel van ons worstelen niet. Met de situatie van het leven, met de dingen die je tegenkomt, maar soms ook met God. En roep je net uit, God, waar bent u? Hoort u mij dan niet? Ziet u mij dan niet? Kent u mij dan niet? Jacob worstelde met God, daar bij die beek, de Jabok. En hij zei, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Maar een volharding. Een nacht door strijden met God. En God zegt van, je hebt met God gestreden en je hebt overmocht, zegt hij. Hij werd wel geslagen, op zijn heup gewricht. En ik weet het niet waarom, maar misschien zodat hij er elke dag aan herinnerd zou worden. Ja, maar het zal toch moeizamer voor hem geweest zijn, denk ik. Al die dagen van zijn leven die hij daarna nog kreeg. Daarom kan de weg met God soms ook een worsteling zijn. Maar God zegt, gij hebt overmocht, zegt hij. En God gaf hem daar ook die heerlijke naam van Israël. Je zal niet meer Jacob heten, maar Israël, wat betekent strijder met God. Vers 7, het volk Israël heeft de ark. En dat is het symbool van de tegenwoordigheid van de Heere God in haar midden. Waarmee gezegd werd, God is aanwezig, God is met ons, God gaat met ons mee. Zo was de ark van het volk, zo was de ark van het verbond bij het volk van Israël. En als ze dan die ark meenemen, en ik denk dat het zo mooi is als we het overzetten, dat je toch in alle omstandigheden mag weten, God is erbij, God is erbij. Ik begrijp niet alles. Ik begrijp heel veel niet. Ik heb misschien heel veel vragen. Mijn worsteling is misschien. Maar God is erbij. Hij gaat mee. Hij laat niet los het werk wat zijn hand begonnen is. En dat volk buiten de poort begint dan te spreken als ze komen daar bij Jeruzalem en vraagt de toegang door de poorten te sommeren om zich te verheffen. Die valdeuren dat die omhoog zullen gaan. Opdat, dat is het doel, de koning zal binnengaan. Nou, op school hebben wij het misschien vroeger nog wel eens geleerd dat de watergeuzen stonden, ik meen in 1572, voor de Briel. En dan zeiden ze in naam van de, oh, naam van Oranje, ja. Naam van de koning, in naam van Oranje, door open de poort. Ja. Nou, hier staan ze met de ark van God voor de poort. En ze zeggen, laat ons binnen, laat de deuren zich verheffen. En de grond voor dit bevel is dat zij een groot koning in hun midden hebben. En op de herhaalde vraag van de poortwachter, wie dan deze koning wel mag zijn, geeft het volk in steeds krachtiger bewoordingen ten antwoord dat het de Heere zelf is. De koning der koningen, de Heere der heerscharen, de Heer van de legermachten. En met de ark, dat is Nieuw Testamentisch gesproken met Christus, zelf in hun midden, wordt de toegang tot het heiligdom ontsloten. Hij is de ark des verbonds De ark des behouds. Wat eerst onmogelijk scheen, nee, ik zeg het verkeerd. Wat eerst onmogelijk was, vanwege de hoge eisen die gesteld werden, is nu mogelijk geworden. En ik moest even aan de woorden denken van Gezang 16, waar staat: uw eigen zoon heeft tot uw troon de weg ons weer ontsloten. Hij wordt sterk en machtig genoemd, een held. En voor hem moeten die poorten wel wijken. Ik moest even denken aan Pasen, opstanding van Jezus uit de dood. Jezus heeft gezegd: ik zal mijn gemeente bouwen. En daar is hij nog steeds mee bezig, ook vandaag in de dag, ook in Hoek van Holland. Ik zal mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Jezus zegt in Openbaring: ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheden. En ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Hij is degene die opent en niemand zal sluiten. En hij sluit en niemand zal openen. Deze psalm wordt ook wel eens een hemelvaartslied genoemd. Zoals: het volk met de ark in haar midden opklom naar de heilige plaats die David voor de ark had bereid. Zo gaat de gemeente met Christus naar het hemels heiligdom. Wij zijn met hem geestelijk in de hemel gezet, zegt Paulus. We zijn burgers van een rijk in de hemelen, zegt de Bijbel. En we mogen evenals de gelovigen van de gemeente van Thessalonica hier op aarde de levende en waarachtige God dienen. Wat een roeping, wat een taak, wat een uitdaging. We zijn geroepen als kinderen van God om de levende en de waarachtige God hier op aarde te dienen. En uit de hemelen, zegt de Bijbel, Gods zoon te verwachten. Dat is toekomstmuziek. Dat is een geweldige toekomst. Die hij uit de doden heeft opgewekt. Jezus die ons verlost van de komende toorn. Ja, wat een toekomst. The best is yet to come. Het beste komt nog. En we mogen daarna uitzien. En we mogen daarom bidden. En we mogen daarna verlangen. En we mogen daarover zingen. Zien we hem zo? Is dat onze verwachting? Leeft dat in ons hart? Die vragen uit dat kerstlied zijn nog steeds actueel. Hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt gij zijn ontmoet? Op weg naar het kruis kwam hij als koning Jeruzalem binnen, gezeten op het veulen van een ezel. Straks, Openbaring 19, zal hij komen, niet op een ezel, op een paard. Als overwinnaar, als vorst zal hij komen, met een grote schare legers met zich, zegt Openbaring 19. En hij zal genoemd worden, getrouw en waarachtig. En hij zal komen om vonnis te vellen en oorlog te voeren in gerechtigheid. En op zijn kleed en op zijn dij, zegt de Bijbel, staat geschreven de naam Koning der Koningen en Heere der Heren. En dan heb ik het niet over de opname van de gemeente, ja, of de wolken in de lucht. Laat me daar duidelijk over zijn. Dan heb ik het over zijn komst hier naar deze aarde, Openbaring 19. Voordat hij zijn duizendjarig rijk van vrede en gerechtigheid zal stichten. Jezus Christus, die straks het zichtbare middelpunt van de hele schepping zal zijn, is voor Gods kinderen nu al de koning der ere. Oftewel de Heere der heerlijkheid, zoals Jacobus dat zegt. Nou, er zijn heel wat intochten vandaag aan de dag. Het voetbalelftal van Spanje is vorige week zondag binnengehaald. Ja. Of dinsdag, geloof ik, of zoiets, of maandag. Maakt ook niet uit. Maar in Madrid zijn ze binnengehaald als Europese kampioenen. Afgelopen vrijdag hebben we de intocht gehad van de mensen die de wandel vierdaagse in Nijmegen hebben gelopen. En die via de Via Gladiola in Nijmegen binnen werden gehaald. Vandaag, de laatste dag van de Tour de France, voor degenen die daarin geïnteresseerd zijn. Zij hebben hun intocht in Parijs vanmiddag. Ja, toch? Nice. Gaan ze niet naar Parijs? Voor de veiligheid waarschijnlijk. Is het in Nice? Ja, kan niet alles volgen. Oké, dankjewel voor deze correctie. Maar ze worden binnengehaald. Ja, dankjewel Marjon. Ze worden wel binnengehaald, denk ik. Straks de intocht van Sinterklaas natuurlijk niet te vergeten. Ja, het duurt nog even. Maar dat verbleekt allemaal. Dat is nog niet dit. Zelfs de vergelijking zou ik niet moeten maken bij de inkomst van de koning der koningen. Bij zijn komst hier terug ook naar deze aarde. Zo geweldig, zo groot, werkelijk met niets te vergelijken. Laten we onszelf en elkaar toeroepen om die poort en de deur te openen voor de Heere der Heerlijkheid. Als we dat nog niet gedaan hebben, dan wil ik u dat echt zeggen. Open de deur van je hart, van je leven, opdat de koning der heerlijkheid zijn intocht zal kunnen houden in je hart, in je leven. Want daar begint alles mee. En dat we hem niet alleen door genade zullen kennen als onze heiland en redder, en dat zou natuurlijk wel geweldig zijn, daar begint het mee, maar dat we hem ook in ons hart en in ons leven de plaats zullen geven die hem toekomt. Dat hij de koning, zoals we dat gezongen hebben, dat hij de koning van ons hart zal zijn. Ik spreek wel eens in een gemeente, ik moest er in het begin een beetje aan wennen, die bidden dan ook met een groepje mensen die een taak hebben voor de dienst, zoals we dat hier ook altijd doen, voordat de dienst begint. En als ze dan klaar zijn met het gebed, hier werd er gezegd gezegende dienst. En daar zijn ze dan gewend om met elkaar te zeggen, voor de koning. Ik dacht eerst, wat gebeurt hier maar? Voor de koning, zeggen ze dan massaal. Ja, en dat klinkt natuurlijk wel, hè? Voor de koning, ja. Mag hij onze koning zijn? Mag hij jouw koning zijn? Mag hij uw koning zijn? Heel persoonlijk, om daar vandaag is over na te denken en om daar een antwoord op te geven als je dat nog niet gedaan hebt. Mag hij je reinigen met zijn bloed van je zonden? Mag hij je een zuiver hart geven? Zodat je voor hem zal mogen en kunnen verschijnen. Dan zal de zegen van de Heer op ons rusten. En dan mogen we in afwachting van zijn komst, en laten we dat niet vergeten, we leven in een spannende tijd. Echt waar, spannende tijd. En daarom wil ik het echt zeggen, in de afwachting van zijn komst, ook elkaar tot een zegen zijn. En het tegen elkaar zeggen, komt, laten wij aanbidden, die koning. Halleluja. Amen. Mogen de Heer u zegenen. Geef de dienst graag over aan Adriaan.